Eén jaar na de start van de coronamaatregelen vertellen verschillende Haarlemmers over de enorme gevolgen van de pandemie. Want persoonlijk, sociaal of zakelijk, we zijn allemaal geraakt. Hoe hebben we het afgelopen jaar in Haarlem beleefd en hoe zien we de toekomst? Ik ben Frank van der Linden, journalist. En voer de komende weken persoonlijke gesprekken over omgaan met tegenslag en werken aan nieuwe kansen. Abonneer je op het podcastkanaal van de gemeente Haarlem en luister mee. Hildo, welk moment uit het afgelopen jaar kroop onder de huid?
Nou ja, dat was voor mij en ik denk ook voor de hele horeca de tweede lockdown. Dat waar iedereen in eerste instantie het zag als een momentum waarop je even je zaak helemaal kon opknappen. En eventjes, misschien wel een bescheiden vakantiemomentje.
Ja.
Was de tweede lockdown was echt de slag in de nek voor iedereen. Ook omdat er geen punt op die horizon stond.
Wie komt er bij jou, Hildo, op je netvlies als het gaat om het moment dat jou het meest raakte afgelopen jaar met betrekking tot corona?
Nou ja, dat is eigenlijk mijn buurman de Polo Bar. Twee jongens die heel hard werken, twee zaken hebben. En hij vertelde, als je me een jaar geleden had gevraagd, hoe sta je er financieel voor? Dan zegt hij, mij kan nooit meer wat gebeuren. Want ik heb bewijzen van 1,5 ton op de bankrekening staan.
Okay.
En er gebeurt niks meer.
Er gaan dagen in mijn leven voorbij dat ik het niet heb.
Nou ja. En vervolgens is nu de situatie dat hij bij moet gaan klussen.
En wat doet zo'n jongen dan bijvoorbeeld? Hoe klust hij bij?
Nou, in dit geval was hij in het verleden ooit chauffeur geweest. En volgens mij is hij dat weer gaan doen.
Ja.
En dat geldt voor mijzelf ook. Ik verbouw nu badkamers.
Ik word er even stil van. Dat is niet mijn huisspecialiteit. Wat deed je hiervoor eigenlijk? Wat had je voor zaak?
Ik heb 3 cafés. Een wijnbar, een bier speciaal café en een klassiek café. En van huis uit altijd wel handig opgevoed. En altijd gewend om de handen uit de mouwen te steken.
Ja.
Dus ben ook wel handig. En op een gegeven moment na een periode thuis stilgezeten te hebben, dacht ik, ik ga wat doen.
Ja, en nu is het dus op een houtje bijten. Laten we eens helemaal naar het begin teruggaan. Kun jij je nog herinneren het moment dat het woord corona in je leven verscheen?
Ja, dat voelde een beetje als onwerkelijk. Ik denk ook dat daar, niet alleen voor mezelf, maar ook in de horeca, van joh, dat gebeurt ons niet. Want wij zijn Nederland en we hebben het toch allemaal prima voor elkaar.
Dat werd natuurlijk ook zo gezegd. Hè? Ja. Deskundigen die zeiden, er is wel wat aan de hand, maar we hebben het hier prima voor elkaar.
Ja, ja. En toen kwam uiteindelijk de eerste lockdown.
En hoe was dat voor jou concreet? Hoe was dat voor de Haarlemse horeca concreet?
Ongeloof. Verbazing.
Want wat was nou eigenlijk de aanvankelijke maatregel? Was het gewoon total shutdown? Of begon het stukje bij beetje?
Stukje bij beetje. We moesten natuurlijk eerder sluiten. Die 1,5 meter maatregel, ja, daar was iedereen wel mee bekend. Maar op een gegeven moment mocht je een maximaal aantal mensen in de horeca hebben. En voor mijn zaken is, dan heb ik ongeveer 35 man kan ik hebben nog in de zaken. Dus dat is allemaal niet zo'n probleem. Daar kan je nog, daar overleef je mee, zo maar zeggen, qua omzet.
Ja.
Maar als je een grote zaak hebt en je mag maar 35 man, dan is dat natuurlijk dramatisch.
De ondergang feitelijk.
Ja.
Is te becijferen wat er in dat eerste stadium teloor ging in de Haarlemse horeca? Hebben jullie enig idee van hoeveel procent van de ondernemers eraan ging of hoeveel dat heeft gekost? Hebben jullie dat op je netvlies staan?
Nee. En het lastige is, horeca is typisch een branche die vanuit de banken niet heel riant gesubsidieerd wordt. Dus het daarin redelijk ondoorzichtig. En wat je nu ziet is dat al die mogelijke tekorten worden aangevuld door privé spaarpotten of privé leningen. En daarmee is er...
Ik hoor je stamelen.
Ja, dat klopt. Ja.
Omdat het inderdaad dus allemaal zo ondoorzichtig is. Omdat het van persoon tot persoon verschilt.
Ja, en het is natuurlijk heel zuur wanneer je het net niet haalt om te constateren dat je gewoon bij wijze van 15, 20 jaar met niks blijft zitten. Maar echt concrete faillissementen in Haarlem zijn er nog niet. Er zijn wel een aantal.
Dat vind ik opvallend.
Ja, eens. Dus wat je ziet is, mensen hebben kosten wat het kost geprobeerd te overleven. Om aan alle kanten geld bij elkaar geschraapt. Ook omdat op het moment dat je nu je zaak moet verkopen, is hij niks waard. En voor heel veel ondernemers geldt dat daar gewoon hun pensioen in zit.
Ja, dus het is eigenlijk een investering om te lenen, de zaak een tijdje overeind te houden, in de hoop dat je hem eventueel toch nog redelijk van de hand kan doen op een later moment.
Ja.
Of hem weer kunt heropbouwen.
Ja, dat verwacht ik wel. Ja.
Laten we nog eens even naar het persoonlijke kijken. Wat maakte je in je eigen omgeving mee als het om corona ging, zo die eerste maanden?
Ook daarin eigenlijk voelde corona als een ver van mijn bed show. In mijn directe omgeving bijna geen gevallen van mensen die corona hebben gehad. Qua mensen, vrienden, bekenden, qua werk, ontslag in verband met corona speelde ook helemaal niet. Dus eigenlijk was het een beetje dat je denkt, ja, het wordt opgelegd, maar wat is het nou?
Dat woord is natuurlijk interessant, hè? Het wordt opgelegd. Want daar klinkt ook een beetje in door dat je niet het idee had, de maatregelen zijn echt helemaal in proportie.
Klopt.
Hoe keek je er tegenaan dan?
Die anderhalve meter die viel te organiseren voor ons in de horeca.
Ja.
Dus eigenlijk werken met alle spelregels prima te doen. Maar op het moment dat er dan nog meer spelregels aan toe worden gevoegd.
Inclusief de boel helemaal op slot.
Ja, dan wordt het ondernemerschapje ontnomen. En dat is wel iets wat ik om me heen zie. Waar mensen heel veel moeite mee hebben.
Maar jij zelf ook, hoor ik doorklinken in je woorden. En ik begrijp dat jij zegt, de strengheid is naar mijn idee niet in proportie, niet in verhouding met wat ik, althans in deze stad, heb meegemaakt, heb waargenomen.
Dat klopt, ja.
En wat ga je daar dan in jouw positie, hè? Want je praat namens de Haarlemse horeca, meedoen richting bijvoorbeeld een gemeentebestuur?
Als je kijkt, nu het contact met de gemeente is veel meer geïntensiveerd. Je zit veel vaker contact om te kijken waar er mogelijkheden zijn of zitten.
Maar sloeg je bijvoorbeeld in die fase dat je boos was van, jongens, dit is scheef, met de vuist op tafel? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
Daar was weinig. Nee, dat heb ik niet gedaan. Omdat ook vanuit de gemeente eigenlijk heel direct gezegd werd, ja, wij zouden ook heel graag anders willen.
Ja.
Alleen er is landelijk beleid.
Hoor ik je nu eigenlijk met zoveel woorden zeggen, de gemeente was het feitelijk met mij eens, maar kon niks?
Een aantal situaties afgelopen jaar zeker.
Zoals?
Als je de afgelopen periodes ziet, dan had de gemeente best heel graag de mogelijkheden van eerder terras open willen aanpakken om een stukje steun voor de horeca te creëren.
Ja, dat was natuurlijk een pleidooi dat in lijn was met de verhalen van meerdere burgemeesters in Nederland. Hè?
Ja. Klopt.
Hoe heb je dat ervaren, dat debat tussen, laten we zeggen, de lokale overheid? Die zei, nou kom op, het kan eigenlijk wel weer zo'n beetje. Zeker als het om die terrassen ging. En de landelijke overheid, die zei, niet?
Lastig. Daarmee begint voor mij ook, en ook dat hoor je om je heen, het geloof in de landelijke coronapolitiek, of strategie eigenlijk, wel echt te kraken. Mm-hmm. Daar waar we maandenlang met z'n allen keken naar de cijfers en de IC-opnames, is het nu zo dat we eigenlijk redelijk op een top zitten.
Mm-hmm.
En,
van
besmettingen en IC-opnames.
Ja.
Opnames. En dat nu in één keer alles weer open mag.
Oh, paradox.
Ja. Ja, zeker. En dan schiet bij mij als nuchtere Hollander toch wel te binnen. Politiek gezien wordt er wat gered, zullen we
maar
zeggen.
Maar samengevat, er zijn dus mensen kapot gegaan, in zakelijk opzicht,
ja.
Ondernemingen kapot gegaan. Terwijl het lang niet altijd nodig zou zijn geweest.
Klopt.
Nodeloos.
Klopt. Helemaal eens.
En hoe moet ik me dat dan voorstellen hier in Haarlem? Op wat voor schaal? Want je zegt ook, er zijn geen faillissementen.
Nee, er zijn geen faillissementen. Maar ik denk dat op het moment dat de hele horeca nu zijn openstaande rekeningen zou moeten betalen. Ja. Inkluis de huurbazen. Inkluis de belastingdienst.
Dan ligt de halve Haarlemse horeca op zijn gat?
Dan ligt zeker 40% ligt eruit, ja.
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 Wat had jij nou zelf, denk je, in retrospectief anders of beter kunnen, misschien wel moeten doen het afgelopen jaar in jouw positie?
Vanuit mijn positie niet zozeer, denk ik. Want er zijn een aantal initiatieven geweest. We hebben met de gemeente om de tafel gezeten om ervoor te zorgen dat er meer terrasruimte gegeven werd. Gekeken naar een aantal initiatieven. Dus vanuit mijn positie als voorzitter KHN Haarlem, verwacht ik, zijn er niet heel veel mogelijkheden geweest.
Mr. Perfect, begrijp ik.
Nou ja, dat wil ik ook niet zeggen, maar er waren gewoon, we hebben vaak genoeg om de tafel gezeten en met ideetjes gekomen. Maar
doe eens een ideetje dat je had, maar dat toch strandde.
Nou ja, uiteindelijk wil je natuurlijk voor iedereen steeds meer terras in dit geval. En we moesten gewoon echt toewerken naar een standaard spelregel. En mijn ambitie was wel om ervoor te zorgen dat iedereen wat extra's kreeg. Ja. Alleen in het kader van veiligheid kan dat niet.
We lopen nu over de Botermarkt, hè? Ja. Over de gouden plek voor terrassen gesproken.
Zeker.
Zo'n beetje het hart van de stad als het om dat onderwerp gaat. Met wat voor gevoel vervult zo'n Botermarkt jou nu?
Ja, dit is leegte. Dit is, en het is natuurlijk nu als je nu een aantal mensen tegen puien aan ziet zitten.
Sigaretje.
Genietend van een takeaway koffie of een broodje. Ja, dan voelt dat zo oneerlijk. Terwijl hier gewoon een heel mooi bruisend onderdeel van de stadshart is.
En waarom gebruik je het woord oneerlijk?
Dat heeft weer met dat stuk ondernemerschap te maken. Je wordt ondernemer om zelf keuzes te kunnen maken. Om zelf sturing te kunnen geven. En zoals het nu georganiseerd is door de overheid, is dat het wordt opgelegd. En de compensatie is maar ten dele.
Ja.
En dat voelt oneerlijk.
En tegelijkertijd zijn er natuurlijk veel Nederlanders die zeggen, joh, dat is inherent aan ondernemen. Hè? Het woord zegt het al, daar zitten enorme positieve risico's aan vast en negatieve risico's. Ja, dat is de prijs die je betaalt.
Vind ik die reactie snap ik als in eerste instantie. Maar ondernemen hangt voor mij heel erg samen met zelf keuzes kunnen maken. En nu worden keuzes opgelegd.
Ja, ik hoorde hem aankomen. Die zijn er natuurlijk feitelijk niet geweest, die
dus
keuzemogelijkheden.
Ja.
Zullen we een horecabezoekje doen?
Nou, lijkt me een goed plan.
Een fijne koffie bij Mogador of zo?
Nou, lekker.
We kunnen ook een stuk Pont l'Evêque kaas kopen in de Bervoetstraat. Maar dat is misschien nog niet helemaal het uur voor. Hè?
Nee, volgens mij niet. Nee. Kopje koffie is lekker.
Ja. Laten we dat eerst even doen, Hilde.
Ja.
Oké, we gaan op cappuccino-jacht bij Mogador.
Lekker.
Hallo, hallo.
Hoi. Hoi.
Zie hier de man van de Haarlemse horeca, jullie vertegenwoordiger Hildo.
Ja.
Wat gaat het worden, Hildo?
Voor mij een cappuccino, alsjeblieft. Het is heerlijk hier, ja. Ja.
Gewone, een sterke?
Een middel.
Een middel, alsjeblieft.
En voor mij ook een middel.
Een middel.
Hey, en hoe is de situatie hier? Hoe gaat het met deze tent?
Met deze tent? ochtend. Ja, gaat oké. Als het mooi weer is, dan staan er rijen voor de deur. Maar regent het, ja, dan is het wel erg rustig. Maar we mogen niet klagen. Wij mochten tenminste nog open zijn. En als ik kijk naar andere zaken, die zijn een hele lange tijd dicht geweest. Dus,
Als je hier op zaterdagochtend komt, hè? Beschrijf eens, Hildo.
Nou, dan lijkt het bijna Amsterdam.
Poolse landdag. Ongelooflijk. Ik denk dat heel veel horecaondernemers zo'n tent dan toch benijden, of niet?
Ja, ja, daar zie je ook best wel wat jaloezie. Dus, en nu zeker, nu hè, terrassen weer open. Dan hoor je echt allerlei gesprekken van mensen die zeggen... Ja, jezus, had ik maar een zaak met heel veel terras gehad.
Ja, ja.
Dus het is wel...
Oké, we gaan naar buiten, want daar moet de koffie natuurlijk worden gesfeerd. Dankjewel, hè. Hoi.
Dank.
Als jullie nu hier in de keuken staan van het Veerkwartier, hè, en er meldt zich iemand met coronaproblemen, minder smaakzin, minder geurzin... Wat zou je hem voor kunnen schuiven waardoor iemand toch nog wat proeft, Nancy?
Ik vind dat zelf een hele lastige, want ik heb zelf toevallig ook corona gehad en Dionne ook. Okay. Ik heb daar helemaal geen last van gehad, van smaak- of geurverlies. Volgens mij had jij daar wel last van.
Ja, ik ben denk ik ongeveer 2 maanden wel mijn smaak kwijt geweest. Gelukkig is hij nu weer helemaal terug. Mijn reuk die is denk ik nog 80% terug. Maar ja, ik sta voornamelijk in de keuken op dit moment. Dus dat was wel even...
Wacht even. Je staat in de keuken. Je kan eigenlijk niet echt goed meer proeven en ruiken. En jij gaat mij voedsel verkopen.
Ja, maar gelukkig heb ik collega's die heel goed kunnen proeven.
Maar kan je op de tast koken eigenlijk? Want dat is wat je dan doet, hè?
Dat is wat ik doe, ja. Ja, dat kan ik. Ja, gelukkig wel. En gelukkig... Ja, voor mij waren juist een bepaalde smaak heel erg weg. Dus als ik bijvoorbeeld een soep maakte, dan proefde ik wel dat die flauw was. Dus dat er meer zout bij moest.
Ja.
Maar ik proefde dan niet of die wel sterk naar wenkel bijvoorbeeld proefde. Dus het was meer het flauwe, het zoute, het zoete wat ik wel nog kon proeven.
En kon je proeven of het wenkelsoep of broccolisoep was?
Nou, de eerste maand niet, nee. Ik kon gewoon een hele ui eten. En wij, ik zit in quarantaine, dus ik dacht dus van... Nou, dan ga ik allemaal lekker eten bestellen.
Is dat nou een grapje, dat je zegt... ik kon een hele ui eten en hem niet proeven?
Nee, ja, dat is geen grapje. Ik kon gewoon alles in mijn... Ja, maakte niet uit wat ik at.
En je merkte dus, bij wijze van spreken alleen maar aan de tranen op je wangen dat je een ui zat te kauwen.
Ja, en je merkte gewoon het eten gewoon aan de structuur. Dat kon je nog zeggen, dat vind ik niet lekker. Ja. Of weet je, de eerste maand kon ik niet heel veel proeven. Dus ik dacht nog, hoe gaan we dit doen in de keuken?
Mm-hmm.
Maar gelukkig is dat nu weer helemaal goed.
Ja.
Ja, en mijn reuk gaat ook goed, gelukkig. Dus,
en was jij, Nancy, het vangnet? Was jij dan het vangnet?
We hadden op hetzelfde moment hadden we corona. Dus wij zijn toen ook, geloof ik, dat was helemaal in oktober toen net de horeca dicht ging. Dat was half oktober. We waren denk ik net 2 weken dicht, zoiets. En toen was Dionne dus erg ziek geworden. En toen moest ik ook in quarantaine. Toen heb ik me ook laten testen, maar ik had geen klachten. Dus,
hoe weet je dan, ik heb corona, terwijl je geen klachten hebt?
Ja, ik ging me laten testen, omdat ik dat toch wel prettig vond om te weten.
En toen bleek dat je het had, maar je had dus niet die effecten die Dionne
had. Nee, en toen mocht ik ook weer na 3 dagen naar buiten toe. Dus ik heb mijn corona heel goed ervaren.
Hey, stel je voor, je bent zo'n Haarlemmer die niet hier dagelijks aan de Veerplas staat. Wat ziet hij dan hier staan? Beschrijf dit honk eens even.
Bestaat voornamelijk uit containers, tweedehands spullen.
Planken.
Heel veel groen.
Gooi- en smijtmeubilair.
Ja, een mooie grote kas.
Ja. Wat is het?
Ja, het is een paviljoen is het. Ja, het is eigenlijk een soort strandpaviljoen is het mee te vergelijken. Het is ook best wel seizoensgebonden. Dus in de winters kan het hier best wel rustig zijn. En in de zomers is het niet meer te doen hoe druk het is. De hele plas ligt dan vol. En dan maken we ook lange dagen.
Ja, ja, althans, zo was het ooit.
Zo was het ooit.
Snik.
Maar zo hebben we het vorig jaar zomer ook nog wel even gehad, hoor. Met die mooie dagen.
Tussen die lockdowns in.
Ja.
Ja, ja. Hé, hey, Dionne, wat is de signatuur van deze plek? Wat is jullie formule, heet dat geloof ik, in de horeca?
We zijn een buitenplek. En voor iedereen eigenlijk. Er is van alles wat hier voor iedereen ook. Ook op het menu.
Van welke dingen loopt het uiteen tot welke dingen?
Nou, we hebben veel vegetarisch, veganistisch. Maar we hebben ook gewoon een lekker broodje stoofvlees. Dus ook voor iedereen wat. Een hamburger. We hebben kindergerechten. Want ja, we zitten aan een plas. En hierachter zit ook nog een speeleiland. Dus er komen ook heel veel kinderen. En we willen gewoon wel mensen stimuleren om lekker naar buiten te gaan. En dat hebben we afgelopen tijd ook heel veel gedaan. Mensen gaan wandelen, gaan nog iets onderneem iets.
Ja, want je kunt hier zo het groen in duiken natuurlijk. Hè?
En je hebt natuurlijk de prachtige plas op de achtergrond. Dat is ook wel een signatuur, denk ik, van het Veerkwartier.
Spekkie voor ieder bekkie zou ik samenvatten.
Ja, we organiseren ook heel veel voor iedereen wat. Dus we hebben voor kinderen bijvoorbeeld broodjes bakken. We hebben filmavonden. We doen veel partijen en trouwerijen normaal gesproken. We hebben DJ-avonden. We hebben live muziek elke zondag. Sinds dit seizoen kan je ook subs bij ons huren. Dus ik denk voor iedereen is er wel wat te doen bij het Veerkwartier.
Wat gebeurde er voor jullie, laten we zeggen zo, februari, maart vorig jaar, Nancy?
Toen hoorden we natuurlijk over corona. Toen in februari begon dat een beetje. Toen dachten we, wat is dit? We gaan hier toch niet. We hadden geen idee wat er ging gebeuren of dat we überhaupt dicht zouden gaan. Ik zou zelfs nog op vakantie gaan naar New York. En opeens ging dat niet door. Toen had ik het ook geboekt naar een maandje later. Want ik dacht, nou, over een maand kan ik wel weer. Ja, ik zag mezelf al zitten daar. Maar dat ging natuurlijk niet gebeuren. En ik denk dat niemand dat had verwacht. Dat het echt, en vooral nu een jaar later, dat het gewoon zo lang heeft geduurd. Want vorig jaar dachten we wel, nou, dit jaar kan er weer van alles. Maar dat is nog steeds niet zo.
Wat had dat voor jullie voor gevolgen? Dat op een gegeven moment eigenlijk de overheid zei, het slot gaat erop.
Hier bij het Veerkwartier, wat nu? Wat gaan we doen? Hoe gaan we verder? Voor mij en Dionne mogen we überhaupt blijven? Wordt ons contract niet ontbonden?
Want jullie zijn in dienst bij de eigenaar van deze toko?
Ja, klopt.
Maar er ontstond de situatie dat het min of meer doorging eigenlijk hier. Hè? Hoe kon dat zo?
Toch ook wel omdat, denk ik, we zijn gewoon open gebleven voor take-out. En we hebben ook gezien dat er altijd wel mensen zijn blijven komen. Wij zijn de enige twee fulltimers hier in dienst. Dus wij hebben het met z'n tweeën al die tijd helemaal gerund. En
het voordeel natuurlijk dat het een buitenplek is.
Ja, zeker.
Waardoor mensen niet hutje-mutje zaten, maar gewoon op 12 meter afstand van de tent op het grasveldje kunnen wachten.
Iedereen ging natuurlijk wandelen op een gegeven moment. Dat was het enige eigenlijk wat je nog kon. En daar is dit natuurlijk wel echt de perfecte plek voor.
Jullie zijn eigenlijk het bewijs, realiseer ik me, van de wet van Cruijff. Ieder nadeel heeft zijn voordeel.
Ja, zeker.
Op een bepaalde manier, Dionne, is het toch zo dat jullie veel meer voordeel hebben genoten dan de gemiddelde horeca-ondernemer in Haarlem?
Ik denk het wel, omdat wij op een buitenplek zitten. En we hebben ook best wel veel met social media nog gedaan. Dus
jullie publiek bleef komen.
Ja, en mensen gingen natuurlijk ook wandelen. En die kenden dit helemaal niet. Maar omdat ze hier in de buurt gaan wandelen, hier zit een horeca-gelegenheid. Wat leuk.
Wat hebben jullie gedaan specifiek om tijd te keren?
Wij zijn eigenlijk al die tijd best wel heel erg positief gebleven. En de eigenaresse is dat ook heel erg gebleven. niet altijd natuurlijk konden we dat. Maar over het algemeen en als één iemand er eventjes doorheen zat, hebben we elkaar gewoon weer gemotiveerd. Wij hebben sowieso heel erg veel samen gedaan. Dus daardoor gewoon elkaars gezelschap. We zijn ook begonnen met vrijwilligerswerk vanuit het Veerkwartier.
Voor wat?
Voor BUF Haarlem, dat is een vrijwilligersorganisatie. En we hebben bij verschillende instellingen hebben we vrijwilligerswerk gedaan. Dus bijvoorbeeld bij Trefpunt de Triomf, dat is een buurtcentrum. Daar hebben we gekookt voor buurtbewoners. Konden we naar de Albert Heijn toe en daar konden we producten die dus tegen de houdbaarheidsdatum aan zaten, konden we een lekkere maaltijd voor koken.
Oh, die buurt dan maar zo.
Ja, zeker. We hebben ook bij Oversparne vrijwilligerswerk gedaan. Dat is een huis voor gedementeerden. Daar hebben we het ontbijt verzorgd. Dat was ook even wennen voor
Waarom
ons.
Waarom lach je, Dionne?
Ja, omdat dat was zeker wennen voor ons. Want het was heel ander werk dan dat we gewend zijn. Dus we moesten mensen ook echt eten geven.
Maar anders vergaten ze te eten. Daar heb je Alzheimer voor, hè? Wat herinner jij je als het moment dat je echt even aan de grond zat mentaal? Dat je dacht, ja, dit moet echt ophouden.
Ja, toch wel echt die onzekerheid dat wij toen in half oktober dichtgingen. Dat wij tegen elkaar zeiden, in januari gaan we wel open. Nou, dat ging hem niet worden. Toen zeiden we gaan 1 maart wel open. Dat ging hem niet worden. Toen dachten we wel 1 april ook niet. Dus iedere keer echt die onzekerheid. En dat je die hoop hebt dat je open gaat, maar dat het gewoon niet gebeurt. En dat je heel erg aan het lijntje wordt gehouden, voor mijn gevoel.
Ja, wat versta je daaronder dan?
En nou, hoe dat is gegaan natuurlijk met die persconferenties. Weinig zekerheid.
Even een datum noemen, maar dan weer die datum
inslikken.
Ja,
dan weer niet. Alleen als de cijfers dalen, dan is dit en dit mogelijk. Maar alleen als de cijfers dalen, ja, daar heb je natuurlijk niet zo heel veel aan. En dat is iedere keer toch wel echt een teleurstelling geweest.
Als het klopt, hè, dat Nederlanders in de loop van juli allemaal zo'n beetje zijn gevaccineerd. Yeah. En er kan weer wat. Waar hoop je dan op, Nancy? Wat zie je dan weer voor je? Wat lokt?
Op het gebied van werk en bij het Veerkwartier werken, dan hoop ik wel echt de feesten en de partijen en de evenementen, dat dan wel weer echt kan gaan beginnen. Want dat is ook wel echt een plek waar wij bekend om staan. En dat hebben we nu al anderhalf jaar bijna niet kunnen doen.
Mm-hmm. Hebben jullie ondertussen ook de tijd gebruikt om een of ander leuk nieuw gerecht te bedenken?
Nou, we hebben onze nieuwe kaart. Die staat helemaal klaar. Staan we op te wachten tot we die volgende week daaraan kunnen beginnen.
Vertel eens, wat staat er bijvoorbeeld op waarvan je denkt, mijn handen jeuken al, ik ga het lekker maken?
Nou, we beginnen met een terraskaart. Want ja, we gaan nog niet een hele uitgebreide kaart.
Wat moet ik zeker bestellen als ik hier straks op het terras zit?
Ja, ik vind een plat brood met de spicy beef heel erg lekker. Maar we hebben ook een heerlijke chili sin carne, veganistisch. Die is erg lekker. En de broodjes van de dag zijn altijd wel heel erg hippe broodjes.
Nou, veel genot gewenst.
Ja, dankjewel.
En ik hoop dat jullie straks geen comfort food, geen troostvoedsel meer nodig hebben.
Nee, dat hoop ik ook niet.
Hilda, wat betekent het sociaal voor ondernemers, corona?
Als ik dat zowel bij ondernemers zelf als ook in mijn team mensen spreek, is het echt sociale verschraling. Horeca is natuurlijk een vak waarin het heel leuk is om tussen de mensen te zijn. Wanneer
theater
je erin werkt.
Eigenlijk.
Ja, ja, ja. Het is een stuk entertainment. Het is je lekker om met mensen, onder de mensen te zijn, iets voor mensen te doen. Aan het eind zo'n sluitdrankje om nog even de avond door te nemen.
Ja, in alle eerlijkheid, als ik 's morgens wakker word en ik weet ik ga 's avonds met mijn vrouw uit eten, dan kleurt de dag al lekker.
Ja, nou ja, eens. Ja, en dat is nu wat heel veel mensen toch echt missen. En ik zie daar, ik heb een aantal collega's. Die toch wel enigszins de dag een tikje grijzer zijn gaan zien.
Ja, dus je sinds praat corona. Nu over het psychologische effect in feite van de ziekte.
Ja, ja. Absoluut. En, het, en ja, mensen die echt een beetje down en het missen. En ik zie het voor mezelf, maar ook om me heen. Je ziet heel veel vrienden en bekenden, die zie je intenser. Maar je mist af en toe eventjes die gezelligheid van zomaar tegen iemand aanlopen. Nee. En eventjes dat een beetje ja, lekker kleppen met iemand die je niet kent.
Ik hoor van huisartsen dat de Haarlemmers die ze langskrijgen met depressieve klachten, percentagegewijs behoorlijk wat mensen uit de horeca tellen.
Ja, dat geloof ik ook. Dat geloof ik ook echt. En dan is het nog los. En dan maak ik echt wel een onderscheid tussen personeel dat werkzaam is in de horeca en dan eigenaren. Want voor eigenaren is het nog veel zwaarder geweest, los of ze zelf ook in die zaak hebben gestaan. Want daar heb je heel lang gehad dat er geen punt aan die horizon was.
Ja.
En dat breekt enorm op. Dat is echt, niet voor niks ook met de gemeente op een gegeven moment besproken. Joh, moeten we daar niet een soort klankbordproject voor opzetten? Wat uiteindelijk gedaan is om ervoor te zorgen dat je mensen af en toe eventjes een beetje een hart onder de riem steekt.
Ja, wat hield dat in dan, dat project?
In dit geval was het een soort telefoonlijn. En daar kon je bellen. Niet alleen met financiële vragen over wat er alles goed had ingevuld, zodat je op tijd je tegemoetkomingen kreeg. Maar ook om eventjes even te kunnen spuwen.
Uit te huilen bij de gemeente als horecaman.
Ja. En daar zat zo'n redelijk gemalleerd gezelschap achter de telefoon. Ondernemers, mensen van de gemeente.
Mooi zeg.
Ja, maar dat was wel het is wel echt nodig geweest hoor. Ja.
Hey, er is veel discussie geweest in de media. Deze week nog in de Volkskrant een hele pagina over die wandeling die je door het centrum van Haarlem kon maken. Terwijl je dan onderweg verschillende gerechtjes kocht bij horecaondernemers.
Ja.
Hoe heb jij die discussie beleefd?
Je bent ondernemer, dus je kijkt naar mogelijkheden, je zoekt mogelijkheden. En op zich kon Het concept kon prima veilig uitgevoerd worden. Zeker vanuit ondernemersperspectief. Hè. Je hebt een uitgiftepunt. Ja. Mensen melden zich aan. Je geeft de hapjes weg. Alleen wat er vervolgens gebeurt is dat mensen die deelnemen, 15 meter verderop, hun gerechtje gaan eten.
Snapte je de commotie daarover?
Ik snapte de commotie daar wel over.
Maar dat kan misschien de horeca niet per se aangerekend worden.
Nou ja, dat is ook de discussie die ik vorige week gehad heb met Jos Wiene. Ik zeg,
burgemeester, ja.
Met de burgemeester. Handhaven, hartstikke goed. Moet ook, hè, want we moeten met z'n allen verder. Alleen kan het niet zo zijn dat die handhaver alleen maar een horecaondernemer aanspreekt. En dan zegt, joh, wil jij die mensen 20 meter verderop eventjes uit elkaar halen?
Hmm.
Nee, ik vind een horecaondernemer doet retenhard zijn best om te overleven. Heeft een uitgiftepunt. En rondom dat uitgiftepunt moet hij het allemaal organiseren.
En als dan de Haarlemmer zelf zich niet goed gedraagt, is dat niet de verantwoordelijkheid van de horecaondernemer?
Nee, absoluut niet.
En hoe zal dat dan de komende tijd gaan? Als die terrassen opengaan en aan een bepaalde maatstaven moeten voldoen. Hè? Zoveel mensen aan het tafeltje, wel of niet uit één huishouden en dergelijke. Voel je je in staat als horecaondernemer om een soort van halve handhaver, CQ-politieman te zijn?
Het is niet wat we graag willen, want ons vak is gastvrijheid. Maar we hebben al eerder laten zien dat we dat prima kunnen. Want het is belangrijk voor ons om open te zijn.
Dus als ik een mooie dame naast me heb zitten, dan zeg jij, hey Frank, is dat Milou wel, jouw echtgenote, of is dat je
dat,
minnares?
Dat zou een vraag kunnen zijn en dan geven we misschien een dikke knipoog, dat kan ook.
Dus dat wordt een beetje spelen, hè? Dat kan toch niet anders? Dit kan je toch allemaal nooit letterlijk uitvoeren?
Nee, dat vrees ik niet. Nee. Dus het is, en ook daarbij is het weer, de horecaondernemer wil hard zijn best doen om het allemaal in goede banen te leiden. Maar we merken gewoon dat als er 2, 3, 4 biertjes in de man zitten of in de vrouw zitten, dat mensen toch iets amicaler worden. En, wat
wijn in de man en wijsheid in de kan is het oude gezegde, meen ik. Hè?
Ja.
Ja.
Die
houden we erin.
Die houden we erin, vrees ik.
Nog even een paar positieve aspecten, want die zijn er ook. En dan sluiten we af. Denk er rustig even over na, hoor, Hilde, want misschien heb je hem niet gelijk paraat. Wat zijn nou momenten geweest dat je dacht, wat rete inventief van mijn collega's in de horeca. Wat slim van deze ondernemer, wat hij hier bedenkt in die coronacrisis.
Wat ik een hele leuke vond, was een, in Haarlem Uiltje Bar. Zij zijn natuurlijk zelf bierbrouwer en ze hebben hier in de stad een eigen biercafé.
Ja.
En zij zijn omgeturnd met het basisproduct wat ze overhouden naar het bakken van brood.
Tja.
En dan denk ik, ja, dat is echt heel inventief. Dat
dus
is
bierresten de... worden ja. omgezet in brood.
Ja, ja. ja. En dat vind ik, dat was voor mij wel echt een hele, ja, dat is een eye-opener. En dan denk ik, ja, dat is 2.0 assertiviteit. En verder zijn er natuurlijk een aantal wat kleinere initiatieven in mijn beleving. Hè. Een kookboek is er samengesteld. Een boek met mooie recepten en... door horecaondernemers en die wordt verkocht aan de horeca.
Okay.
Dus dat is, ja, dat is een heel leuk initiatief. En dat is, heeft ook redelijk
verkoop gekend. Ja. Ja. Sunny Side Up, hoe ziet het er over een paar maanden uit, denk je, hoop je?
Wat ik verwacht is dat we eigenlijk sneller dan dat iedereen nu denkt weer op het, in de oude stramien zitten. Ik verwacht dat we de eerste week, dus volgende week, eventjes een stoot krijgen van mensen die het die echt allemaal even zat waren. En die gaan allemaal even het terras op.
Ja.
Maar ik vrees dat we heel snel, of vrees, ik denk dat we heel snel weer gewoon in een soort van regulier traject zitten. Waarbij met name een wat oudere doelgroep misschien wel ervaren heeft dat het ook heel leuk is om thuis lekker te koken, ja. iets beter...
En iets minder terrein. Vaak naar jullie horeca komt. Ja, ja dat
ja,
zou kunnen.
Ja, ja. ja, dus het is uiteindelijk om weer op het oude niveau te komen... verwacht ik wel dat we een jaar of drie verder zijn.
Een jaar of drie?
Jawel.
Zo. Okay. Hey Hildo, en even jouw droombeeld van jezelf over een paar maanden. Waar sta je? Achter welke tap? Of aan welk tafeltje? Of... dansend, juichend, van wat dan ook.
Nou ja, mijn droombeeld is eigenlijk weer dat de horeca volledig open mag.
Maar jij? Ik bedoel, waar ze,
en dan wat? Ik, ja, ik zie mezelf weer vol genieten van een gezellig, bruisend café. Waar mensen met elkaar in gesprek komen die elkaar van tevoren niet hebben gekend. De dingen delen en proosten en... collega's van mij die vol met een hele dikke glimlach lekker door zo'n volle zaak heen struinen met dienbladen vol met ja. mooie dranken.
Ik doe mee.
Ja, dat is wat er weer moet gaan gebeuren.
Maar heb ik wel één eis, Hildo?
Ja.
Rondje van de zaak.
Nou, daar kunnen we aan werken.
Oké. Deal. Dank je.
Dank je.